Leuk dat je luistert naar de Fit for Me podcast. De podcast voor mensen met een maagverkleining. Mijn naam is Sarah en voor Fit for Me neem ik je mee op deze intensieve reis. Over de dappere beslissing om voor een maagverkleining te kiezen. Over hoe je weer balans vindt als de operatie achter de rug is. En hoe je een gezonde leefstijl aanleert en makkelijker volhoudt. Dat en meer hoor je in deze podcast. In mei 2022 onderging Remco Rennes een gastric bypass operatie. Met een gezonde dosis spanning was hij vooral blij dat het eindelijk ging gebeuren. Hij was er helemaal klaar voor. Remco vertelt over de eerste dagen na de operatie. Of hij klachten had en welke voeding wel en niet goed viel. Ook deelt hij wat hij voornamelijk at en welke slimme eettips nog steeds heilig voor hem zijn. Hoi Remco, welkom. Fijn dat je er bent om vandaag te vertellen over het herstel van een maagverkleining. Jij bent vorig jaar geopereerd. Wanneer precies?
Ik ben vorig jaar 31 mei 2022 ben ik geopereerd. Dus dat was vorig jaar.
Ja, en je hebt een gastric bypass gehad. Kun je vertellen hoe dat moment was? Zag je sowieso uit naar de operatie? Keek je naar uit of zat je er tegenop?
Nou ja, zoals ik de vorige keer eigenlijk al vertelde, is dat ik best wel met een bepaalde trots en doel erheen ging. Terwijl ik de operatie op een gegeven moment echt als een hulpmiddel begon te zien. Nou ja, ik was natuurlijk al aan het afvallen. En ik kreeg op een gegeven moment ook bij 112,7 kilo kreeg ik te horen van, nou weet je, als je echt onder die 112 gaat komen, dan moeten we wel gaan kijken, hè, je bent er 26 kilo kwijt. Is het nog wel rendabel of gaat het jezelf ook zo lukken? Nou, daar zat ik wel mee, want ik dacht, ja, ik ben nu zo goed bezig. Nou, uiteindelijk was ik ook goed bezig, maar was er dus een datum vrijgekomen en dat was 31 mei 2022. Dus ik kon geopereerd worden. En op die dag zelf woog ik 110,8 volgens mij. Dus ik mocht toch nog geopereerd worden. En dat voelde heel goed. Ik was daar heel trots op.
En had je ook geslapen de avond van tevoren?
Nee, ik slaap sowieso niet zo heel goed altijd toen. Dus ik had niet zo heel goed geslapen. Maar ik had wel echt een gezonde dosis aan energie, zenuwen. En ik was misschien ook wel heel blij dat het eindelijk ging gebeuren. Alle bloedwaardes waren goed. En weet je, ik was ready. Ik zat met mijn mind goed. En laat het maar gebeuren.
Mm-hmm. Ja, want je vertelde vorige keer dat er nog best een tijd tussen zat. Hè? De aanvraag en uiteindelijk de operatie. Dus het voelde ook wel echt van eindelijk, nu gaat het gebeuren.
Ja, vooral dat eindelijk. Zo van oké, hier heb ik naartoe gewerkt. Ik heb het niet voor niets gedaan allemaal.
Ja, precies. Dan ga je naar het ziekenhuis toe. Weet je nog hoe dat ging? Die ochtend of middag, wanneer ben je geopereerd?
Ik ben volgens mij, dat is een hele goede vraag, want die is me iets minder helder. Volgens mij ben ik in de ochtend geopereerd en was ik binnen een uurtje alweer klaar. Maar ik weet niet of dat, ja, ik weet niet meer zo zeker of het een ochtend of een middag was. Maar ik weet wel dat ik ging er naartoe. En volgens mij ging mijn moeder met me mee. Het is eigenlijk stom dat ik dat gewoon niet meer weet, hè. Maar er ging in ieder geval iemand met me mee, die bracht me weg. En ik ging naar de operatie, mocht inchecken, krijg je een leuk bandje om. Dan word je eerst nog even gemeten, er wordt nog een keer bloedwaardes gedaan. Hè, om te kijken hoe is je diabetes of je bloeddruk en dat soort dingen. Want als dat niet goed is en je wordt geopereerd, dan kan het zijn dat ze het bloed bijvoorbeeld niet kunnen stelpen. En dan moeten ze andere dingen doen op dat moment. En daar kunnen complicaties aan vastzitten, want je weet dus niet hoe ze moeten gaan handelen. En dat is dus ook maar accuraat op dat moment. Dus hele goede controles dus weer. Ja, en uiteindelijk denk ik, dat gaat gebeuren. Dat duurt een uur, dat duurt dan 2 uur. En dat duurde wel echt 6 uur voor mijn gevoel. Maar ja, dan gaat het gebeuren.
En dan ga je onder narcose. Ben je wel eens vaak geopereerd? Wist je wat je kon verwachten wat dat betreft?
Nou ja, ik ben wel, ziekenhuis heb ik genoeg gezien. Al vanaf kleins af aan. Niet alleen voor operaties overigens, maar dat is verder niet belangrijk voor dit gesprek. Maar wel, ik ben 2 keer eerder goed geopereerd geweest. Ik ben altijd heel doof geweest. En de verschillende gehoortesten gekeken, hoe kunnen we zorgen dat het weer beter wordt. En ik heb dus zowel links als rechts zijn mijn oren open gegaan om te kijken van, hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je gehoor beter wordt? Want dat werd zodanig slecht dat ik dus eigenlijk de hele tijd hè zei. En ja, dat was natuurlijk irritant voor mijn omgeving. Maar ook voor mij als coach of als trainer van de mensen die ik op dat moment trainde. Dat is wel heftig.
Mm-hmm. En dat is veranderd ook na de operatie of ervoor?
Nou ja, ik ben daar inderdaad geopereerd. Dan, aan de linkerkant heb ik een prothese slakkenhuis, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. En aan de rechterkant is er ook een absces, zeg maar, achter mijn nek door dat slakkenhuis helemaal verwijderd. En uiteindelijk zou ik daar dan beter van horen. Nou, dat was niet helemaal het gewenste resultaat. Ik hoor 40% rechts en denk 10-20% nog links. Dus ik mocht een gehoorapparaatje. Helemaal fantastisch. Maar die heb ik eigenlijk, sinds ik dus geopereerd ben... eigenlijk voor de operatie, want dat was specifiek jouw vraag... sinds ik aan het afvallen ben, die 26 kilo daarvoor... heb ik hem eigenlijk al niet meer nodig gehad. Dus dat was wel heel bijzonder.
Ja, dus je gehoor, tenminste het afval heeft impact gehad op je gehoor.
Ja, voordat ik dus de operatie al had. Ja. En... ik vind dat heel bijzonder. Want dat heeft echt helemaal niks met alles te maken. Maar misschien dat het gezonde eten en alles wat ik... roken doe ik ook zo'n slechte eigenschap. Maar impact heeft, zeg maar, op eigenlijk alles wat er in je lichaam gebeurt.
Ja, vitamine, mineralen, gezondere leefstijl. Ja. Bijzonder. Maar goed, terug naar de operatie waar we hiervoor het over hebben vandaag. Maagverkleining. Je hoort wel eens dat je aan iets moois moet denken voordat je onder narcose gaat. Waar dacht jij aan voordat je...
Nou, ik had mijn chirurg, die zei ook van... ga je nog op vakantie? Je moet aan iets moois denken inderdaad voor je operatie. En ik zou vorig jaar in 2022 ook naar Dubai gaan. En toen dacht ik, nee vriendin, we gaan niet denken aan Dubai. Want ik moet niet aan het vakantie denken. Ik heb hiervoor gekozen. Ik ga dit doen en het gaat me ook nog gewoon lukken. Dat is wat ik moet denken. Nou, en dan krijg je zo'n kapje op. En dan zie jij op een gegeven moment dat het een beetje waas wordt. En op dat moment dacht ik ook gewoon nog van... Oh, Remco, je gaat het doen. Het gaat je lukken. Nou, toen was ik weg.
Ja, maar je ging dus wel met een heel fijn, positief gevoel... onder narcose.
Ja, kijk, weet je, ik snap dat een operatie eng is. Zeker als je kijkt naar de operatietafel. Het is echt een ronde cirkel. En jij wordt daar vastgemaakt met je benen. Want je mag natuurlijk niet allemaal bewegen of een spastische beweging hebben... terwijl je onder narcose bent. Maar het is daar ook echt dat je denkt... oh, ik zit in zaal 3 of zo, weet je wel, zo'n film. Dat je denkt, nou, dat is niet goed. Dus ik snap dat het zenuwachtig, spannend en allemaal is. Maar het is echt heel belangrijk om inderdaad... weg te vallen en aan iets positiefs te denken. Mm-hmm. Zeker omdat ik weet ook nog hoe ik er uitkwam.
En hoe was dat?
Ja, dat was echt gewoon... Ik kwam ook echt uit en dacht... Oké, alles is goed gegaan. Oh, wat ben ik trots op mezelf. Dat is echt... ik was echt heel trots op mezelf toen. Ja.
En trots dus. Maar voelde je ook iets? Had je pijn? Of was je oké? Okay?
Nee, ergens ben je ook nog... Je wordt natuurlijk suffer wakker. En ik had wel... Ik had vooral inderdaad dat trotse gevoel. Maar ook een voldaan gevoel. Ik heb het gedaan en nu gaat het me lukken. En dat is wat je tegen jezelf zegt. Maar ik kan me wel zeggen dat die eerste week... Dat was wel echt dat je denkt... Oh, had ik me nog nooit gedaan. Of oh, de pijn. Maar ook tevens momenten dat ik tegen me zei... Remco, dit gaat 5 dagen duren. Je moet hier doorheen. En dan weer had je pijn. En dan zat je weer te klagen en... Remco, 5 dagen, je moet hier doorheen.
Mm-hmm. En wat voor pijn was dat die je had?
Nou, allereerst, ik moest op mijn rug slapen. Dat deed ik natuurlijk nooit. En nu moest dat, want als je op je links gaat zitten, nou, dan ben je net geopereerd. Rechts, nou, dan zakt alles weer naar de andere kant. En ja, weet je, dat zijn vervelende pijnmomenten. Dus als je bijvoorbeeld gaat slapen, nou, op een gegeven moment na een paar dagen slapen op je rug, dan voel je hem ook wel echt in je rug, in je benen. En dan denk je, oh, ik word ook een beetje een Quasimodo of zo. Qua pijn, hè, de bult op de rug, om het zo te zeggen. Dat is niet het geval natuurlijk, maar zo voelt dat. Ja, en waar je geopereerd bent. Want er is natuurlijk, dat heeft gewoon impact op je lichaam.
Mm-hmm.
Lopen kon ik ook gewoon echt nog niet. De eerste paar 2 dagen, denk ik, of zo. Dat je denkt, als je maar rechtop blijft staan.
Oké. Okay. En was je ook die eerste dagen nog in het ziekenhuis of mocht je al vrij snel naar huis?
Nee, ik sliep met één iemand anders sliep ik op die ziekenhuiskamer. En daarna mocht ik de volgende dag eigenlijk naar huis en werd je ontslagen. Dan is het aan jou.
Mm-hmm. Maar je mag niet zomaar naar huis, toch? Ze checken wel eerst een aantal dingen, denk ik. Je moet misschien ook iets gegeten hebben.
Je moet sowieso, hè, je krijgt een bakje vla en hoe valt dat en hoe voel je dat en dan drinken. En dan, ik had ook zo'n zuster die zei, ja, afvallen gebeurt niet zomaar, hè, dat je moet even gaan staan en gaan lopen. Weet je wel, dus ze zijn daar wel heel erg bezig met, je moet wel door, zeg maar. Ik snap dat je pijn hebt en dat soort dingen. Nou, dat is wel mooi, want ik zat zelf er ook zo in. Maar ja, ik vind dat, ze deden het heel goed.
Ja. Yeah. Ja. Oké. En dan ga je naar huis. Je zegt wel, ik had ook wel pijn. Die 5 dagen noem je. Maar was het ook 5 dagen? Of heeft dat langer geduurd? Hoe zag dat die eerste periode eruit?
Nou, ja, de eerste periode. Ik ben natuurlijk alleenstaand. Dus ik was ook vrij alleen. Ja, natuurlijk kwam een keer mijn moeder kijken. En een keer een vriendin. En dat soort dingen. Maar ja, je ziet wel eens van die oude mensen die dan achter een rollator lopen, zeg maar. Nou ja, zo voel je je ook wel echt de eerste dagen. Want je kan heel moeilijk traplopen. En ja, je kan echt heel moeilijk vooruit. En tot het einde van de straat, dat duurde ook al echt 10 minuten. Terwijl het maar 50 meter is of zo. Maar als je dat niet doet, dan kan het lichaam er ook niet aan wennen, herstellen. En jij moet wel gewoon zo snel mogelijk in beweging blijven. Dus dat deed ik dan de eerste week vooral. Dat ik een paar keer op een dag heen en weer liep. Tot het einde van de straat en weer terug. En dat ging steeds beter in die 5 dagen. Pijn, je hebt natuurlijk heel veel medicatie. De pijn die werd ook op een gegeven moment minder. En vooral omdat ik ook gewoon eigenlijk op een gegeven moment zei de hele tijd van, ja, weet je, Rem, je hebt dit gekozen, dus je gaat het doen. Even niet 5 dagen mokken, maar door. Het komt goed. Nou, en op een gegeven moment merk je dat het wat minder wordt. En dan het eten gaat makkelijker en noem het maar op. Dus dat, dat is in ieder geval die eerste week, zeg maar, vooral geweest.
Mm-hmm. Ja, want ik kan me voorstellen, als je dan voor het eerst wat eet na de operatie, dat het misschien heel spannend is van hoe gaat dit vallen? Ja. Of had je iets anders dan anders de eerste periode? Vloeibaar bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is bij verschillende operaties is dat overal ook weer hetzelfde verhaal. Dat is het enige wat ik misschien nog een beetje het meest frappante vind. Want het ene ziekenhuis zegt, nou, je moet eerst vloeibaar eten. Het andere ziekenhuis zegt, nee, je moet koolhydraatarm eten. Of de andere zegt, nou, doe maar gewoon vooral ragout of zo. Zeg maar, dat je toch wel iets te binnen krijgt. Maar en als ik kijk naar mezelf, ik was natuurlijk daarvoor al goed bezig met onder de 5 gram suikers en 7 eetmomenten op een dag. En dat maakte er ook voor dat ik niet een shake dieet ervoor moest doen. Maar dat maakte er ook voor dat ik eigenlijk vrijwel snel al vast voedsel mocht eten. Nou, en dan begon ik natuurlijk met een plakje kipfilet. Oh, nou, dat viel wel goed. Oké, dan mag ik een kwarkje. Nou, dat is dan weer vloeibaar natuurlijk. En dan, wat heb ik nog meer? Op een gegeven moment een plakje kipfilet op brood. Of een soepje die ik er van tevoren had gepureerd. En dan kan ik ook wel een soepje met bijvoorbeeld wel groenten erin. En zo leerde ik eigenlijk de eerste week een beetje kijken van, nou, wat valt goed, wat valt minder goed. En bijvoorbeeld getoast brood, ja, dat is nog steeds heilig voor mij. Want als ik niet getoast brood eet, dat wordt dan een beetje een soort van spons. Dat zet zich uit in mijn maag en dan zit ik dus heel snel vol. En dan krijg ik dus eigenlijk te weinig binnen. Nou, dat heb ik al wel vanaf start dag 1.
Oké. En waren er ook voedingsmiddelen die je niet, die niet goed vielen bij je? Of kon je alles wel eten?
Nou ja, dat is wel heel grappig dat je dat vraagt inderdaad. Ik denk dat ik, en misschien ook wel nog op de dag vandaag, barbecue vlees, dat valt niet goed. Of het nou goed gebakken is of niet goed gebakken, laten we even terzijde. Maar dat is gewoon zwaarder. Dat is een wat puurdere kip bijvoorbeeld. Of puurdere rund. Door dat gerookte dan. Of dat gebarbecuede. Merk ik wel dat het. Ja, dat het wat zwaarder valt of zo. Waardoor je dus eigenlijk minder lekkerder verteert. Of misschien wel langer aan het verteren bent. Daar heb ik niet echt concreet een antwoord voor. Maar barbecuevlees valt niet zo lekker. Friet. Heel leuk. Maar friet, je moet ook veel kauwen, hè, natuurlijk. Dus ik eet van 20 tot 25 keer per hap probeer ik te kauwen. Nou, dat kan bij allerlei dingen wel. Maar bij friet bijvoorbeeld, ja, dan zit je op een gegeven moment na 3 keer kauwen, zit je op een gegeven moment echt wel zetmeel te happen. Zo voel ik dat. Ja, dat smaakt eigenlijk helemaal nergens naar. Dat je denkt, waarom eet ik het nog? Dat is wel een teleurstelling hoor, achteraf.
Ja, dat snap ik. Maar friet, had je dat ook al in de eerste weken?
Nee, nee. Maar weet je, het is voor mij natuurlijk nu 8-9 maanden geleden.
Ja.
Waarvan ik denk, ja, weet je, ja, dat zijn net die dingen die niet lekker vallen, bijvoorbeeld. En daar antwoord op te geven. Maar in de eerste week, nee, ik had eigenlijk in het begin helemaal niet last van bijvoorbeeld een dumping of zo, zeg maar. Dus dat ik was daar best wel heel bewust van, wat mag ik eten? Oké, nou dat lijstje ga ik af. En dan ook heel bewust van, oké, nu voel ik me dat ik me vol zit. Nou, dus dan moet ik het weggooien in plaats van, het moet op.
Ja, en want dat is een mooie, want dat vertelde je eerder. Dat je jezelf ook soms overat, omdat je het zonde vond om het weg te gooien. Dat is gewoon een keuze die je eigenlijk maakt. Hè? Dat verandert de operatie eigenlijk niet, want je hebt nog steeds zo'n portie in huis bijvoorbeeld. Wat maakte dan dat je dat nu wel kon stoppen? Dat je dat niet opat?
Nou ja, ergens denk ik dat ik misschien ook wel bang was dat ik een dumping zou krijgen. En hoe voelt dat dan en op welke manier? En dat schijnt de hel te zijn van de leven, van de maagverkleining. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik... ik heb er hiervoor gekozen. Hè? Dus dat betekent, zo zit ik erin. Dus ik moet ook heel bewust zijn. Oké, nu zit ik vol, dus nu eet ik niet meer. En tuurlijk zijn er nog steeds mensen die geen eten hebben. Tuurlijk, ja, het is zonde om het weg te gooien. Dus ik probeer ook kleinere porties te eten natuurlijk. Dus zo min mogelijk weg te gooien. Maar ja, soms valt een getoast broodje met kipfilet en een eigen gekookt eitje bijvoorbeeld. Dat ei, gekookt, valt heel zwaar. Dat is ook afhankelijk van hoe snel je hem naar binnen werkt, natuurlijk. Maar ja, weet je, dus daarin kan het ook best zijn dat ik een kwart of een half boterham met ei en kip, dus er gewoon niet opeet. Nou, dat kan je in principe ook met een folietje eventjes nog in de koelkast leggen en dan probeer je het later nog een keer. Of je gooit het weg. Dat is een andere optie natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Oké, dus je bent wel natuurlijk al van tevoren begonnen. Dus je had al wel ervaring met kleinere porties eten, vaker over de dag verspreid. Waren er nog meer dingen die je die eerste weken echt anders moest doen qua eten, drinken?
Bewegen, hè, bijvoorbeeld. Mm. Ik moest bewegen, lopen en dat soort dingen. Maar ik mocht de eerste 6 weken geen boodschappenkrat tillen. Ik mocht geen vuilniszakken tillen. Ik mocht geen kattenbakken verschonen. Dat moet ook gewoon iedere week een paar keer gebeuren. Dus dat zijn wel, dat zijn de dingen waar ik wel een beetje tegenaan liep. Maar gelukkig had ik genoeg mensen om me heen die me in ieder geval de eerste week gewoon wel konden bijstaan en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Ja, en uiteindelijk ben ik ook nog een beetje een eigenwijze jongen natuurlijk. Dat ik dat gewoon daarna zelf toch stiekem doe, maar dan scheppend in plaats van zo'n hele bak tillen.
Oké, maar na een week of 6 kon je wel weer de kattenbakken zelf
Nou, dat deed ik wel vanaf week 2-3 al, zeg maar.
Ah, okay.
Alleen niet hele bakken tillen, dan maar gewoon met kleine schepje in een zak en dan weg doen, zeg maar. Ja. Alleen het vuil, zeg maar.
Ja, en werk? Wanneer kon je weer beginnen met werk, bijvoorbeeld?
Nou, ik zat op dat moment in een overgang van mijn oude baan naar mijn nieuwe baan. Dus dat is ook de reden waarom ik eigenlijk liever, voordat ik naar mijn nieuwe baan ging, geopereerd zou worden. Ik werkte toen bij een watermaatschappij voor Brabant. En daar kon ik gewoon heel rustig reïntegreren. Eerste week 2 uurtjes, tweede week... Nee, niet de eerste 2 weken niet. Maar daarna, vanaf week 3 om het maar zo te zeggen... 2 uurtjes, dan 3 uurtjes, 4 uurtjes, 6 uurtjes en 8 uurtjes. Waardoor ik gewoon heel makkelijk ook overvloeide naar mijn nieuwe werkgever of mijn huidige werkgever.
Mm-hmm. Want dat had je ook nodig, dat je zo rustig aan weer ging opstarten. Omdat je bijvoorbeeld ook vermoeid was door de operatie.
Ja, ik blijf me toch verbazen, hè, dat zo'n operatie gewoon echt wel een impact heeft. En dat had ik bij mijn oren natuurlijk, maar dat heb ik ook hier weer. Dus ze zeggen ook, je moet 6 tot 8 weken moet je gewoon herstellen en niet sporten. En dat soort dingen, zware dingen doen, zoals stofzuigen en zo. Als je dat doet, je bent natuurlijk net geopereerd, dus het is allemaal zwak. Het is allemaal kwetsbaar. Je hoeft maar net uit te schieten met stofzuigen in je darm en dan kan er iets losschieten. ja, dat soort dingen wil je natuurlijk niet. Dus het is ontzettend belangrijk dat je goed herstelt.
Mm-hmm. Ja, ja. En was je dat ook bijvoorbeeld vermoeid? Of wat voor dingen merkte je nog meer? Je zegt natuurlijk, het heeft impact, zo'n operatie in je lichaam. Maar waarin kon je dat nog meer merken?
Nou ja, ik denk dat die eerste weken natuurlijk wel even bevestigen met alle pijn en last van je rug. En je slaapt wel echt een paar weken op je rug namelijk. Maar waar kon ik dan nog meer echt aan herkennen? Ja, je merkt al heel snel dat je iets afvalt, dat je gezicht verandert. Dat je even denkt van, klopt het wel dat dit zo snel gaat? Op je gewicht ben ik in het begin ook heel erg mee bezig geweest met kilo's. Uiteindelijk niet meer gelukkig, maar daar was ik in het begin heel erg mee. Dus je merkt het aan allerlei dingen. En op een gegeven moment merk je ook dat je toch wel wat actiever wordt. Of toch weer sneller wilt. En ja, zoals ik net al zei, ik ben best wel eigenwijs. Dus ik probeer dan ook wel weer te kijken van, oké, hoe valt dat dan? Hè? Dus als ik dit eet, hoe valt dat dan? Of, ik vond de frikandel speciaal lekker. Oh, maar ze hebben ook vegetarische frikandellen. En die hebben maar 78 calorieën en weinig suikers, vetten en dat soort dingen. Oh, dan kan ik toch wel, weet je. En ik denk dat dat een gezond iets is, overigens. Dat laatste, dat je dus wel gaat kijken van, nou, wat ik probeer toch te kijken van, wat vind ik lekker? Maar dat je wel bewuste keuzes blijft maken.
Mm-hmm.
En jezelf dus uitdaagt.
Ja, maar ja, inderdaad, wat we vorige keer ook bespraken. Je gaat niet op dieet, dat is de operatie ook niet. En ook daarna wil je gewoon zo normaal mogelijk eigenlijk eten. Uiteraard met bepaalde voedingsstoffen zoals proteïne en calcium, dat je daar extra op let.
Ja.
Dat deed je eigenlijk al heel goed van tevoren. Maar merkte je dat na de operatie, dat je daar nog ook andere keuzes in maakte?
Nou ja, weet je, ik merkte niet zozeer dat ik andere keuzes maakte. Alleen ik merkte wel dat ik in het begin nog heel erg zat van, ik wil heel graag in een voedingsapp alles bijhouden. Maar dat heeft geen zin, want je krijgt gewoon een schema eigenlijk getypt waarbij staat, dit mag je aan kwark, eiwitten en dat soort dingen eten. Dit is het eetmoment 1, 2, 3, 4. Dan moet je eigenlijk een beetje eigen maken. En tot op de dag is dat niet meer mijn juiste schema, om het maar zo te zeggen. Maar het is wel de structuur die ik nog steeds heb door iedere dag op dezelfde tijdstip een beetje dat te eten. En dat heeft ook met vitaminegebruik te maken. Want door de dag heen, als je 's ochtends suiker eet bijvoorbeeld, ja, dan heb je al gelijk een suikerspiegel schiet omhoog. Waardoor je dus de rest van de dag moeilijker suikers kan weerstaan. Een paaseitje hier en het zij zo.
Oké. Okay. Dus daar ben je ook eigenlijk heel bewust van het effect wat het heeft.
Ja, ik ben ontzettend bewust van het effect van, oké, wanneer maak je de juiste keuzes?
Mm-hmm.
En soms maak ik die ook niet natuurlijk. Dat is menselijk, denk ik.
Ja, zeker. Maar kun je nog wat voorbeelden geven van eetwissels, om het zo maar te zeggen, wat je echt hebt veranderd?
Wat ik echt veranderd heb na de operatie, bedoel je dan, denk ik?
Ja, nou, je zei al eerder, en ik heb het vooraf natuurlijk al het een en ander aangepakt.
Ja.
Maar zoals je met die frikandel omschreef en dan de vegetarische optie. Misschien zijn er meer producten waar je iets anders voor gekozen hebt? Of...
Nou ja, wat ik in het begin heel erg deed is, oké, hoeveel eiwitten moet ik op een dag? En wat heel makkelijk is natuurlijk, je hebt van Melkunie en van Erman heb je heel veel chocoladetoetjes en dat soort dingen. Dus eigenlijk was het in het begin ook echt wel een walhalla aan wat mag ik allemaal eten aan toetjes op een dag, want daar zit eiwit in. Alleen als je het een beetje goed uitrekent, dan kan je, als je kijkt naar prijs bijvoorbeeld, die dingen zijn ook vaak wat kostbaarder. Het is het gemak waarmee je het eet. Ik ben wel in de loop der tijd gaan kijken van, oké, op welke manier kan ik nog meer eiwitten halen? Of hoe kom ik aan mijn fruitsuikers? Of hoe kom ik aan mijn ongebrande noten? Hè? Daar zitten veel, er kan omega in zitten, er kunnen andere voedingsstoffen aan zitten. Ik ben geen diëtist, dus ik lees gewoon op de verpakking, is het goed voor mij, zeg maar. En dat probeer ik dan bijvoorbeeld in plaats van alleen maar melkunietoetjes eten, wat lekker is. Ook te kijken van oké, maar hoe kan ik het aan echter producten ook binnenkrijgen? Ik denk dat ik nu nog wel in zo'n proces zit dat ik dat in de toekomst misschien nog verder ga uitbouwen. Alleen, ja, ik ben wel aan het kijken van oké, in het begin was het heel erg gemak. Voorbereiden en met eten en dat soort dingen. En op een gegeven moment is het wel van oké, hoe kan ik dat toepassen in mijn huidige structuur? En meer uit echt voedsel halen dan uit gemaakt of geproduceerd voedsel.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Dus heb je verder eigenlijk, want je gaf aan, ik heb niet echt moeite met voeding. Alles valt op zich wel goed. Dus er zijn ook niet dingen wat zwaarder valt waar je rekening mee houdt.
Nee, ja, barbecue vlees dan. Hè? Ja. Dat is echt, dat is gewoon typerend. Ik eet eigenlijk nauwelijks friet of dat soort dingen. Omdat ik gewoon weet van, ja, weet je, ik heb hier niet voor niets gekozen. Dus daar kies ik voor. Maar als ik morgen of binnenkort een keer zeg van, nou, ik wil een keer een frikandelletje of zo. Dan zeg ik ook niet nee. Want het is mijn nieuwe way of living, om maar zo te zeggen. En niet, en niet dat ik constant maar rekening mee moet houden. Wat neem ik wel en wat neem ik niet? Alleen maak gewoon de hele tijd die bewuste keuze, zeg maar.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat.
Ja. En er is ook een keuze, ja, die moet je misschien wel maken. Is eten en drinken gescheiden houden. Hoe vond je dat toen je dat moest gaan aanleren?
Nou ja, in het begin is dat eng. Want ze zeggen eigenlijk voor de operatie dus al van, nou, eten en eten en drinken, hou dat gescheiden. Nou, dat lukte me echt niet voor de operatie, want dat is gewoon lekker als je het even wegspoelt met wat drinken. Maar nu, kijk, in het begin is het echt wel een half uur die je minimaal tussen het eten en drinken moet laten, de voor en daarna. Inmiddels is dat rond een kwartiertje, dat ik dat wel durf. En daarna probeer ik nog wel een half uur te houden. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik daar zelf ook, hè, als je nu eten, dat verteert zich maar in je maag. En dat wordt, er komen voedingsstoffen uit en daar bouw je op, zeg maar. Dat neem je op. Maar als je dat met water ook nog eens bij de mengt, dan wordt het een beetje een soort van sponsig iets, waardoor je eigenlijk de voedingsstoffen minder opneemt. Nou, en dat is eigenlijk de reden waarom ik daar bewust voor kies.
Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, vond je het eigenlijk ingewikkeld om uit te vinden wat je wel en niet kon eten? Of?
Nou ja, kijk, weet je, ik was natuurlijk een beetje bang voor die dumpings en dat soort dingen. Maar ja, ik was daarvoor al goed bezig. Dus ik was vooral heel benieuwd, valt het dan nog steeds zo goed? Of vind ik dat nog steeds lekker? Of het is ook wel leuk om gewoon af en toe eens te testen van, oké, hoeveel kan ik dan eten? En stop ik dan op tijd? Kan ik die keuze bewust maken? Dat.
Mm-hmm. En ben je bijvoorbeeld ook alweer eens een keer uit eten geweest in die periode om te kijken hoe dat dan zou gaan?
Ja, ik denk dat ik binnen 4 weken al een keer dacht, oké, ik ga gewoon mee uit eten naar een tapasrestaurant. Want dat zijn allemaal kleine gerechtjes. En dan kijken we wel hoe het valt. En ik ben ook zo iemand die dan niet gaat zeggen van, nou, weet je, ik heb een pasje, dus kan ik korting krijgen. Want dat heb je ook wel eens, hè, die verhalen. Heb dat als iets positiefs ervaren. Ik zou niet heel snel naar een luxe restaurant 3 gangen bestellen en dat soort dingen. Al kan ik dat inmiddels ook wel eten, maar moet ik daar echt wel 4 uur voor uittrekken. Maar een tapasrestaurant werkt prima, maar een sushi-restaurant met 4 gerechtjes per ronde niet. Ja, dat.
Nee. Oké. Okay. Ja, je vertelde het al een beetje van, die was van tevoren al begonnen. Maar wat deed je nog meer om jouw gezonde leefstijl te gaan oppakken, die vooral na het herstel natuurlijk kan gaan beginnen in een nieuwe gezonde leven?
Nou ja, ik ben weer begonnen met Personal Body Plan. Dus ja, ik gebruik een schema om weer te sporten. En ik ging ook 3 keer weer in de week. En 3 keer was dan ook haalbaar. En verder vond ik 10.000 stappen per dag belangrijk in plaats van 5.000 stappen. En wat ik verder heel belangrijk vond, is dat ik veel meer geniet van het leven. Dus ook echt wel een keer toch maar naar de Meent en dan met mijn neefjes gaan zwemmen. En ga er maar zijn en ga er maar eens van genieten. Want je wordt dunner en het leuker. Ik vind dat ik leuker word voor de ander ook weer en voor mezelf. Dus dat deed ik een beetje om gezonder leven te krijgen. En verder ben ik nog steeds bewust met bezig geweest in het begin met, wat zit er in een pakje? Waar ik nu iets minder bewust bij ben, omdat het gewoon, ik weet het nu.
Mm-hmm.
Maar ja, je moet het toch een keer eigen maken voordat je iets weet. Dus dat heb ik goed gedaan.
Mm-hmm. En het afvallen, je zei het er straks al even van, dat gebeurde op een gegeven moment ook. Hoe snel ging dat? Dat je merkte dat de kilo's verdwenen?
Nou, hoe snel ging dat? Nou, dat ging ontzettend snel. Want ik was al 26 kilo kwijt, 6 kilo aangekomen. Maar ik denk dat ik in juli, denk ik. Ja, in juli was ik al ongeveer 20 of 18 kilo kwijt. Dus dat was echt in, ja, ik denk 6 weken of zo. 6 weken, zoiets. Ja, dat ik echt wel al 18 kilo kwijt was. Dat ik, en dan ben je al een ander mens. Hè? Dus dat is, je bent al echt lichter. En ik merkte ook dat ik weinig loshangend gehuid had. Dus daar was ik ook heel blij mee. Ja, 6, 7 weken, zoiets. Dat ging echt een rete snel.
Mm-hmm.
Ja.
Maar je kon natuurlijk in het begin nog niet echt sporten. Wat ja, betekent door de operatie ook dat je natuurlijk spieren verliest. Of in ieder geval je spiermassa. Ja, ben je daar ook bewuster op gaan trainen later om te zorgen dat je wel die spieren kon behouden?
Nee, ik ben natuurlijk wel gaan wandelen in die periode en steeds meer. Maar inderdaad, ik ben wel bewust aan het trainen om te kijken hoe krijg ik mijn armkracht weer terug. Dat wordt ook gemeten in het ziekenhuis op een gegeven moment. Hè, in andere controles die je na de operatie krijgt om te kijken van hey, wat heeft het voorheen met kracht gedaan? Daar heb je de operatie gehad. En wat ben je nu aan het doen, zeg maar, aan bewegingen en dat soort dingen om je kracht niet zodanig te verliezen? Nou, en dat was bij mij gewoon nog op hetzelfde niveau. Dus daar was ik heel blij mee.
Mm-mm. Want ze begeleiden je dus ook na de operatie nog langdurig?
Ja, het is volgens mij een traject van 5 jaar. En de eerste half jaar is het volgens mij om de 2 maanden. Dan is het 1 keer in het half jaar in het tweede jaar. Dus dat is dit jaar. En dan is het 1 keer in het jaar nog.
Oké. En wat, behalve dat ze dus naar je bewegingen zo kijken, is er dan met de diëtist weer gesprek? Of hoe ziet dat eruit?
Ik heb denk ik 3 keer in het half jaar een gesprek gehad met de diëtiste. 2 keer, 3 keer met de chirurg. Maar dat heeft meer te maken met de operatie die ik in september heb gehad. En ja, en 1 keer of 2 keer met inderdaad sport. Niet de psycholoog, maar sport. Fysioloog?
Ja, fysio, denk ik.
Ja, denk het ook.
Oké.
Okay.
Ja. Okay. En je bloedwaarden worden, denk ik, ook gecheckt?
Ja, die prik je eigenlijk in principe zelf. Ik deed dat altijd gewoon in een bos. En dan krijg je een formulier om dat weer te prikken. Die worden dan naar het ziekenhuis gestuurd een week van tevoren. En dan krijg jij op jouw gesprek met de internist bijvoorbeeld, krijg je dan het gesprek, zeg maar.
Mm-mm.
En dan hadden we vaak een internist en dan dus later op de middag de diëtiste. Dus dat een beetje bij elkaar gepland staat.
Oké. Had je eigenlijk ook bijwerkingen van de operatie?
Nou ja, als ik kijk naar echt de bijwerkingen die ik had, ik denk dat ik hetgene wat voor mij het meest erge is, zeg maar, is het haaruitval. Ik zie gewoon echt dunner wordend haar. Ik heb ook een kale plek op mijn hoofd die ik eigenlijk misschien ook wel altijd heb gehad. Alleen nu valt die nog meer op misschien. Het is niet dat ik met bosjes uit me op dat ik het in mijn handen had of zo, maar wel dat ik echt merk, oké, ik krijg nu wel dunner haar en daar moet ik iets mee.
Mm-hmm. En dat ontstond kort na de operatie. Wanneer merkt u dat?
Nou, ik merk dat wel inderdaad in een aantal maanden al dat het dunner werd na de operatie. En dat heeft natuurlijk te maken omdat je natuurlijk ook onder narcose valt. En weet je lichaam reageert anders. Je neemt vitamines op een andere manier op.
Ja precies. Want nam je bijvoorbeeld ook multivitamine nadat je geopereerd was?
Ja, ik ben eigenlijk direct begonnen met multivitamine. Maar ik was ook zo iemand die dacht dat ziekenhuizen patent hadden op verschillende organisaties, om het maar zo te zeggen. Dus ik nam heel eigenwijs gewoon lekker goedkoop die van een kruidvat. Maar ja, uiteindelijk bleken mijn bloedwaardes daar niet zo heel snel goed te zijn. Dus toen ben ik samen met diëtisten dus gaan kijken van hey, welk merk past erbij? Hoe valt welk merk? En volgens mij hebben we er 5 met elkaar vergeleken of zo. Waaronder ook die van jullie natuurlijk. En ja, daar uiteindelijk een keuze in gemaakt.
Oké, heel goed. En die multivitamine neem je dus en merk je dan ook verschil?
Als ik ga kijken nu persoonlijk, hè, bijvoorbeeld dat haaruitval dat blijft. Dat zal misschien ook wel het eerste jaar zijn, hè, dat is wat ze zeggen. Maar ik merk wel dat ik heb gewoon ontzettend goede energie. En die heb ik eigenlijk sinds de operatie, omdat ik ook gewoon het gevoel heb van Remco, je gaat het doen, het gaat je lukken en doorpakken. Maar het is niet zozeer dat ik echt merk van oké, nou gebeurt er iets heel anders of zo dan voorheen. Maar wel het zijn mijn laatste bloeduitslagen natuurlijk wel heel goed geweest. En ik denk dat is cijfers is meetbaar, om het maar zo te zeggen. Daarin heb ik wel het idee dat het iets voor me doet, ja. Ja,
ja oké. Ja, want dat is natuurlijk ook het effect van multivitamine. Het is niet per se dat je als je het neemt, dat je dan in één keer gezond bent. Het is echt een ondersteuning op je voeding. En kan dus ook bij bepaalde klachten of bijwerkingen daaraan bijdragen dat minder wordt. Dus goed in ieder geval dat je ze nu neemt en dat je bloedwaarden goed zijn.
Ja, zeker.
Ja, dat is heel belangrijk. Nog even terugkomend op het herstel, het afvallen. Je vertelde eerder ook dat je andere klachten had. Hoe ging het daarmee? Verminderde je ook, zoals diabetes?
Nou ja, ik denk dat ik in 31 mei 2022 dus geopereerd ben. En ik denk dat ik in juli of augustus mocht ik al van mijn medicatie af voor de diabetes. Dus daar ben ik heel blij mee. En dat was ook uiteindelijk het laatste medicijn. Dus ik slik nu eigenlijk alleen maar vitamines en calcium.
Ja.
Iedere dag. En voor de rest eigenlijk geen klachten, pijntjes en dat soort dingen. Alleen dan ging ik naar Dubai. En daarna had ik dan die twee darmhernia's.
Oké. Dat is heftig. Daar wil ik meer over horen. Dat gaan we in de volgende aflevering bespreken. Als we in gaan zoomen op jouw eerste jaar na de operatie, waar je eigenlijk nog middenin zit. Ik zou eigenlijk nog aan je willen vragen wat je mensen als tip zou willen meegeven die nu luisteren, die net geopereerd zijn. Of misschien aan een operatie denken en misschien ook spannend vinden hoe dat eruit gaat zien, dat herstel. Kun je daar iets aan meegeven?
Nou ja, ik weet, dus als je onder narcose gaat, zorg dan alsjeblieft dat je inderdaad denkt aan iets positiefs, maar iets wat voor jou betekent. En voor mij was het gewoon heel erg ik geloof in mezelf, ik ga het doen en het gaat me lukken. Zeg dat alsjeblieft tegen jezelf, want jij bent ook degene die het nu gekozen heeft voor jezelf. Dus dat zou ik willen meegeven. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, wees alsjeblieft bewust met de dingen die je doet. En vooral, hoe voel je je? Oké, zit je vol? Stop dan ook met eten. Want dat heeft mij geholpen om uiteindelijk zo min mogelijk dumpinggevallen of iets te hebben namelijk. Ieder lichaam is anders. Dus voel vooral wat je voelt. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat ik wil meegeven.
Ja. Mooi, die bewustwording bij jezelf. Checken hoe het gaat en hoe het valt. Oké, mooi. Remco, dank je wel dat je vandaag wilde vertellen over het herstel van de maagverkleining. Ik praat heel graag een volgende keer met je verder. Maar dan over de honeymoonfase.
Dank je wel, Sarah.
Dank je wel.
In deze aflevering vertelde Remco over zijn herstel na de operatie. Na de eerste pijnlijke zware week en moeilijk kunnen lopen, werd de pijn steeds minder en kon hij ook weer overgaan op vast voedsel. Je hoorde waarom het zo belangrijk is om zeker 6 weken de tijd te nemen om te herstellen, hoe bewustere eetkeuzes ertoe bijdroegen dat hij geen dumpings had en sneller begon af te vallen. En hoe belangrijk het is om altijd goed naar je lichaam te luisteren. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Laat dan een review achter en deel hem met anderen, zodat we samen nog meer mensen kunnen helpen naar een gezonder leven in balans.